Meneer Huyts, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze online ruimte af te wachten.
U luisterde naar het einde van de verdediging door Jonathan Huyts van zijn proefschrift nadeelcompensatie en tegemoetkoming in plantschade. Later deze podcast interview Marieke en ik Jonathan over zijn promotie en over de inhoud van zijn proefschrift. Daarnaast, zoals u gewend bent, de actuele jurisprudentie van de maand mei over natuurbeschermingsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Daan Korsen en Marieke Kajan.
Hey Daan, wat is er deze maand gebeurd op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht?
Twee interessante uitspraken wel. Die gaan over het onderscheid tussen bouwen en gebruik, wat in het bestemmingsplan wordt gemaakt. Dat onderscheid bestaat al heel lang. En het verschil is dat voor het bouwen van een bouwwerk is in beginsel altijd verboden, tenzij je daar een vergunning voor krijgt. Maar gebruik, ander gebruik, dat is in beginsel toegestaan, tenzij het uitdrukkelijk verboden is. En daarom kennen we al sinds de oude WRO specifieke gebruiksverboden. Die waren eerst in het bestemmingsplan opgenomen. En met de inwerkingtreding van de nieuwe WRO is een algemene bepaling in de wet opgenomen. En nu vinden we de verbodsbepaling terug in artikel 2.1 lid 1 onder C van de wet Algemene Bepaling Omgevingswet. Daar kom ik straks nog even op terug. En als je dan denkt aan het onderscheid tussen bouwen en gebruik, dat klinkt op het eerste gezicht duidelijk, maar het loopt feitelijk natuurlijk door elkaar heen. Want als je iets gaat bouwen, dan bouw je het ergens voor. Hè. Denk bijvoorbeeld als je bij je woning een praktijkruimte gaat bouwen, maar op je perceel alleen maar woonbestemming is gebouwd en geen bedrijvigheid is toegestaan, dan is eigenlijk duidelijk, bouwtechnisch gezien kan dat best zijn toegestaan, dat bouwwerk, maar dat gebruik staat dan op gespannen voet met het bestemmingsplan. En dat roept dan automatisch de vraag op, wat moet je nou in het kader van zo'n bouwplan precies beoordelen? Moet je alleen kijken naar de bouwregels uit zo'n plan of moet je ook kijken naar het beoogde gebruik van het bouwplan dat is ingediend? En dat laatste is vaste jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak. Die zegt, als er een bouwplan wordt voorgelegd, dan moet je niet alleen maar naar die bouwtechnische regels kijken. Is het bouwwerk, past het binnen de maximale bouwhoogte? Is het bouwvolume goed? Staat het binnen het bouwperceel, et cetera? Je moet ook kijken, welk gebruik wil je eigenlijk maken van dat bouwwerk? En past dat wel binnen de doeleindenomschrijving en de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan? Is dat niet het geval, dan moet de bouwvergunning worden geweigerd op grond van de limitatieve en imperatieve weigeringsgronden die nu in artikel 2.10 van de WABO zijn opgenomen. Die verplichting om ook dat gebruiks te toetsen, dat heeft weer gevolgen, meer dan alleen dat die vergunning geweigerd moet worden. Want je kan je natuurlijk afvragen, stel nou dat die vergunning vervolgens wordt verleend, terwijl het bestuur, het bevoegd gezag, die strijdigheid van het gebruik helemaal niet heeft opgemerkt met het bestemmingsplan. Wat is dan de status van die vergunning en van dat gebruik? Ook dat is vaste jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak al oud, maar geldt nog steeds. Als je in het bouwplan duidelijk aangeeft wat het beoogd gebruik is en de vergunning wordt verleend, dan heb jij, ook als dat gebruik in strijd is met het bestemmingsplan, impliciet vrijstelling gekregen. Dus dan is die bouwvergunning mede een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. En dat heeft er dus mee te maken dat het bestuur geacht wordt om dat gebruik ook te toetsen aan die planregels. En als ze dan de vergunning eenmaal heeft verleend, daar niet meer op kan terugkeren. Dus dan kan je die gebruiksregel niet meer handhaven. En dat brengt ons bij een eerste uitspraak van 27 mei. Van jongsleden, dat gaat over die impliciete vrijstellingsjurisprudentie. Dat gaat over een bouwplan wat voor een appartementencomplex wat volgens de regels van het bestemmingsplan fysiek verbonden zou moeten zijn met een hotel. Vraag me niet waarom, maar dat is zo. En dat was in eerste instantie ook het geval. Dat bouwplan was verbonden met dat hotel. Daar is vergunning voor verleend. Maar vervolgens is de vergunning aangevraagd om de bouwplan te wijzigen. En er werd beoogd door die aanvrager om dat appartementencomplex fysiek te scheiden van dat hotel. Dat is niet uitdrukkelijk, hè. Die andere situering van dat bouwwerk is niet uitdrukkelijk vermeld in de aanvraag voor die wijziging van die vergunning. Maar het college stelt dat het wel daarvan op de hoogte was bij de vergunningverlening. En er wordt ook verwezen naar bouwtekeningen waaruit dat dan zou moeten blijken dat die veranderde situering werd beoogd. Nou, vervolgens wordt het aangevoerd in hoger beroep dat die omstandigheid betekent dat als het ware impliciet vrijstelling is verleend van bouwverbod om andere bouwwerken te bouwen dan een bouwwerk dat fysiek verbonden is met het hotel. En daarvan zegt de afdeling bestuursrechtspraak in deze uitspraak, die vlieger gaat niet op. Die impliciete vrijstellingsjurisprudentie die geldt alleen maar voor gebruik en niet voor bouwregels. Dat kan nog steeds zo zijn dat een vergunning wordt verleend, denk ik, in afwijking van de bouwregels en dat je dan vervolgens ook mag bouwen. Maar dan moet dan wel uitdrukkelijk uit die vergunningaanvraag blijken dat je in strijd zal handelen met die bouwregels. En moet ook uit het besluit blijken dat die strijdigheid is beoordeeld of had beoordeeld moeten zijn. Dat je eigenlijk als het ware min of meer uitdrukkelijk vrijstelling verleent of afwijking vergunt van de bouwregels. En niet impliciet, dus ik kan niet zeggen van ja, college, je had maar beter moeten kijken, je hebt het niet gemerkt. Ik ben als het ware door de maas van het net geslipt. Maar ik heb impliciet afwijking vergund gekregen voor de bouwregels. Dat kan dus niet.
Dus er moet een kopje staan, strijd met bestemmingsplan wat betreft de bouwregels, met een overweging eronder. Het plan wijkt op dit punt af van het bestemmingsplan, maar wij vinden dat aanvaardbaar, want...
Ja, dan heb je een uitdrukkelijke vrijstelling verleend. Ik denk dat het ook wel kan als jij in je aanvraag, als deze aanvrager nou uitdrukkelijk in zijn omschrijving van zijn project had aangegeven, wij gaan de situering veranderen van het bouwwerk. Dus college, let daarop of je dat aanvaardbaar vindt. En vervolgens was die vergunning verleend. Dan had je als college niet kunnen zeggen, ja sorry, maar dat wisten we niet dat dat de bedoeling was, want het staat nu eenmaal uitdrukkelijk in de aanvraag. Dus ook als je dan niet uitdrukkelijk overweegt in je besluit, dan heb je nog steeds wel een afwijkingsvergunning gekregen. Maar impliciet gebeurt dat niet.
Maar als je dan een afwijkingsvergunning krijgt via de reguliere procedure, terwijl het misschien niet valt onder de categorie van het BOR, vind je dan nog steeds dat je dan impliciet de afwijking van de bouwregels hebt gekregen? Terwijl je eigenlijk hem anders via de uitgebreide procedure had moeten doen?
Ja, want een aanvraag voor een bouwplan, op grond van het tweede lid van artikel 210... wordt dat van rechtswege aangemerkt, ook als een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan. Dus het is aan het bevoegd gezag om die strijdigheid vast te stellen en vervolgens ook die ruimtelijke afweging te maken of die vergunning kan worden verleend. Als jij als aanvrager heel uitdrukkelijk aangeeft en een handreiking biedt aan het bestuur om te kunnen vaststellen dat die strijdigheid met het bestemmingsplan zich voordoet, maar vervolgens het bestuur daar niks mee doet, dan denk ik niet dat je dat dan aan de aanvrager kan tegenwerpen. Maar dan heb je dus min of meer uitdrukkelijk, ook al zeg je niet, ik wil afwijken van het bestemmingsplan, maar je hebt je project uitdrukkelijk beschreven en daaruit volgt zonder mitsen of maren dat er in strijd met het bestemmingsplan zal worden gebouwd. Ja, dan krijg je dat, als je daar dan vervolgens vergunning voor krijgt, dan is je project vergund.
Ja.
Maar impliciet, zoals dat bij het gebruik, daar zie je bijvoorbeeld als je een bouwtekening indient en er staat op die bouwtekening duidelijk aangegeven, ik ga dit als praktijkruimte gebruiken en niet als woning, dan heb je de jurisprudentie. Ja, dan had het college dat maar zich maar moeten realiseren dat je ook een afwijking van het bestemmingsplan hebt vergund. Ook als je niet uitdrukkelijk hebt aangevraagd, ik ga een praktijkruimte bouwen, dan moet je dat je maar beter op de bouwtekening moeten kijken. Echt? Zover gaat het dus niet.
Ja.
Dat onderscheid tussen gebruik en bouwen, dat speelt ook in de tweede uitspraak van 13 mei 2020. En daar een beetje een technisch punt, maar dat gebruiksverbod, zoals we dat in oude bestemmingsplannen en ook in de WRO kenden, dat zag alleen op gebruik in enge zin. En niet op het bouwen, want het bouwen was al verboden op grond van de woningwet. Hè? Daar had je een vergunning voor nodig. Maar met de inwerkingtreding van de WABO is er iets geks gebeurd, omdat daarin werd in het besluit omgevingsrecht kan je een vrijstelling in het leven is geroepen om te bouwen, niet alleen in afwijking van het bouwverbod, dus bouwen zonder vergunning, als bedoeld in 2.1 lid 1 onder A, maar je kan ook bouwen in afwijking van het bestemmingsplan, als bedoeld in 2.1 lid 1 onder C. En dat heeft tot vaste afdelingsjurisprudentie geleid, waarin de afdeling zegt, ja, kennelijk heeft dat gebruiksverbod een breder karakter gekregen in 2.1 lid 1 onder C. Daaronder moeten we niet alleen verstaan gebruik in enge zin, maar ook gebruik als bedoeld in bouwen, gebruik in brede zin dus. Dus het gebruiksverbod uit 2.1 lid 1 onder C heeft een breder karakter dan dat in onder de WRO het geval was. En ook in de oude specifieke gebruiksverboden in het bestemmingsplan die daarvoor bestonden. En dat roept dan weer de vraag op, want de term gebruik zien we ook terug in de kruimelgevallenregeling, artikel 4 van bijlage 2 van het BOR. Daar kan je een gebruiksverandering vergunnen met toepassing van de reguliere procedure. En daarmee mag je ook wel bouwen, maar mag het bouwvolume, de bouwde oppervlakte mag daarbij niet wijzigen. Dus dat gaat eigenlijk aan ondergeschikte bouwwerkzaamheden. En de gebruiksverandering kan je dan vervolgens vergunnen. En dat is bijvoorbeeld voor functieveranderingen, kantoorgebouwen die worden verbouwd tot appartementen, kan je dat bijvoorbeeld toepassen. We hebben dat eerder ook wel besproken. Wat hier is gebeurd in deze uitspraak is dat niet alleen met toepassing van dat onderdeel 9 voor die functieverandering het gebruik is vergund in afwijking van het bestemmingsplan, maar ook bouwwerkzaamheden zijn vergund in afwijking van het bestemmingsplan. En daarvan had de rechtbank gezegd, ja, dat kan dus niet, want deze bepaling, onderdeel 9 van artikel 4 van bijlage 2 van het BOR, gaat alleen over gebruik in enge zin. Dan grijpt de afdeling terug naar die algemene jurisprudentie over het artikel 2, 1 lid 1 onder C. Die zeggen, ja, onder de WABO heeft gebruik een bredere betekenis, omvat ook bebouwing. En als we dat hebben aangenomen voor 2, 1 lid 1 onder C, moeten we dat ook aannemen voor onderdeel 9. Dus dat betekent dat je onder onderdeel 9 ook bouwen in afwijking van het bestemmingsplan mag vergunnen, ten behoeve van dat veranderde gebruik. Waarbij je natuurlijk dan wel in acht moet nemen dat het bouwvolume niet mag vergroten en het bebouwde oppervlak niet mag toenemen.
Als je nou kijkt naar artikel 4 van de bijlage 2 van het BOR, dan jij noemt lid 9. Daar gaat de uitspraak ook over. Maar je hebt ook lid 11, waarin ook staat ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in onderdelen 1 tot en met 10.
Ja, maar dat is een tijdelijke afwijking.
Ja, maar zou je dat dan dus ook, zou je daar ook het gebruik ruimer moeten zien?
Ja, dus dat je een tijdelijk bouwwerk kan toestaan. Ja, zeker. Ja. Ja, dat wordt ook zo toegepast.
Ja, want dan geldt dat eigenlijk voor elke categorie.
Ja, uit deze uitspraak moet je eigenlijk afleiden dat overal waar over planologisch gebruik wordt gesproken in de WABO en de daarop gebaseerde regelgeving, moet je gebruik in ruime zin opvatten. Dus ook omvattend bouwen en naast het gebruik in enge zin. Ja. Aan de lijn hebben wij Jonathan Huyts, die recent is gepromoveerd op een proefschrift over een nadeelcompensatie. Jonathan, welkom.
Dankjewel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Misschien kan jij eerst jezelf introduceren voor onze luisteraars. Wie ben je en wat heb je allemaal gedaan?
Zeker. Ja, allereerst hartstikke leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben Jonathan Huyts, geboren in Maastricht. Ik heb daar ook gestudeerd. Een bachelor en een master rechtsgeleerdheid. Eigenlijk na mijn studie direct als docent gaan werken aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Maastricht. Naast alle onderwijswerkzaamheden ben ik daar begonnen aan een proefschrift over nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade. Onder begeleiding van Chris Bakkes, mijn promotor. En later is er ook Brune van Ravels bijgekomen als tweede promotor. Na die 3 jaar Maastricht heb ik een overstap gemaakt naar de Universiteit Leiden. Ook de afdeling Staats- en Bestuursrecht, waar ik vandaag de dag nog steeds met veel plezier als universitair docent werk. Ik hou me daar bezig met onderzoek naar de regulering van wegwerpplastics, maar zeker ook nog steeds nadeelcompensatie en planschade. Dus ik heb dat proefschrift daar af weten te schrijven en dat is verschenen als bouwrechtmonografie eerder dit jaar. En vorige week woensdag heb ik dat digitaal verdedigd. En verder ben ik onafhankelijk kantooradviseur bij Korte de Geer Advocaat.
Ja, want hoe was dat? Want het is natuurlijk een gekke tijd, dat weten we allemaal. Promoties kunnen op dit moment niet plaatsvinden. Dat is natuurlijk een hele happening. Het is een prachtige gebeurtenis, spreek uit ervaring, als je zoiets mag meemaken. Maar hoe was dat om dat digitaal te doen?
Ik vond het eigenlijk een heel mooie ervaring. Dus ik zou zonder enige twijfel die keuze zou weer maken. Ik vond het vooral ook belangrijk om een onderzoek na te verdedigen op het moment dat het nog actueel was. En niet over een jaar als meer mogelijk is qua aantallen bezoekers die erbij mogen zijn. De ceremonie zelf moet ik eigenlijk van zeggen dat ik dat zelf zo ervaren, maar ik achteraf van veel mensen ook hoorde dat je na een minuut of twee eigenlijk vergeten bent dat je achter een webcam zit en achter een scherm. Het eigenlijk gewoon een volwaardige verdediging is waar je je onderzoek presenteert en daarna 3 kwartier stevig en het antwoord gevoeld door deskundigen. En verder is het denk ik ook een beetje wat je er zelf van maakt en vooral ook wat anderen er voor jou van willen maken. Dus na afloop ging de bel en stond mijn paar en met twee collega's voor de deur. Die heb ik na afloop nog uiteraard op 1,5 meter afstand in een park mee gegeten. Maar ik kreeg ook een Zoom-link in. Ik kwam in een sessie waar 70 ongeveer vrienden, familie, collega's, allemaal mensen die me nou in het hart staan, voor me zaten te klappen. En,
oh, dat is leuk.
Geweldig.
Wauw.
Allerlei lieve toespraken. En ik ben eigenlijk nog steeds onder de indruk van alle creativiteit die mensen hebben gehad om mee te leven. Dus ik heb van tevoren allerlei videoberichten ingesproken, WhatsAppjes. Je kunt het zo gek niet bedenken gehad om een succes te wensen. Na afloop ging dat eigenlijk door. Maar dan om me te feliciteren. Dus ik ben vooral heel dankbaar voor de fijne groep mensen die ik toch de afgelopen jaren om me heen heb weten te verzamelen.
Nou, gelukkig heeft het niet te veel afbreuk gedaan aan de bijzondere gelegenheid dan als ik je zo beluister. Dat is fijn.
Nee, zeker nog. Misschien heb ik er op deze manier wel meer van kunnen genieten en langer van kunnen genieten dan bij een reguliere verdediging.
Mooi, wel verdiend, want wij hebben je proefschrift gelezen, Marieke en ik. Daarmee heb je al meer lezers, denk ik, dan mijn proefschrift bij elkaar. het is natuurlijk erg mooi stuk geworden. Heel uitgebreide beschouwing over alle aspecten van na de compensatie en plantschade nog op dit moment. Dus ik kan het van harte aanraden voor iedereen die daar mee te maken heeft om dat op te pakken.
Dankjewel.
Misschien kan je zelf toelichten, want je eigen bewoordingen zijn natuurlijk het beste. Wat je in hoofdlijnen in het proefschrift hebt willen bereiken. Wat de doelstellingen van je onderzoek waren.
Ja, dat is misschien goed om te beginnen bij de aanleiding voor het proefschrift. Dat is eigenlijk dat we in 2013, januari 2013, de wet nadere compensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten hebben vastgesteld. En dat die wet 7,5 jaar na datum voor wat betreft het nadere compensatierecht nog steeds niet in werking is getreden. Die zou titel 4.5 een algemene nadere compensatieregeling moeten toevoegen aan de AWB om een einde te maken, of in ieder geval deels een einde te maken aan de onoverzichtelijkheid van het huidige nadere compensatiedoolhof. Die steeds verder uitgestelde inwerkingtreding komt eigenlijk omdat we onvoldoende inzicht hadden in de verhouding van titel 4.5 tot het overige nadere compensatierecht. Dus we hebben vandaag, ik denk, tientallen formeel wettelijke regelingen als de schadevergoedingsbepaling uit de tracéwet, de WABO, de ontgrondingenwet. En de belangrijkste van allemaal, de planschaderegeling uit de WRO. Maar ook op gemeentelijk, of in ieder geval lager dan formeel wettelijk niveau, heb je honderden regelingen, beleidsregels, verordeningen. Die allemaal dat egalitébeginsel een beetje proberen in te vullen. Titel 4.5 moet zich natuurlijk op een bepaalde manier tot al die regelgeving gaan verhouden. En ook op een bepaalde manier gaan verhouden tot afdeling 15.1 van de omgevingswet. Die ook nog in werking moet treden. Want waar titel 4.5 straks de hoofdbron van algemeen nadere compensatierecht is, zal afdeling 15.1 de hoofdbron van bijzonder nadere compensatierecht worden. En ik heb eigenlijk willen bijdragen met mijn onderzoek aan dat inzicht dat nodig is om dat toekomstige recht nu soepel in werking te laten treden, maar ook zo optimaal mogelijk vorm te geven. En daarvoor heb ik gekeken naar verschillen tussen nu geldende regelingen en hoe je die kunt verklaren vanuit de gedachte dat dat soort verklaringen je iets kunnen leren over of je in de toekomst behoefte blijft houden aan bijzonder recht of titel 4.5 of afdeling 15.1 misschien net iets anders moet vormgeven. Ik heb gekeken naar de toekomstige recht zelf uiteraard. Dus wat is er nu in bepaald en hoe moeten we dat straks gaan toepassen? En als laatste heb ik gekeken wat wilde de wetgever nu eigenlijk bereiken met titel 4.5? Dus welke doelstellingen heeft die titel? En mede gelet op die verklaringen voor verschillen tussen nu geldende regelingen, is dat toekomstige recht eigenlijk wel geschikt om in zijn huidige vorm die doelstellingen zo goed mogelijk te behartigen. Niet vanuit de intentie om met de kennis van 7,5 jaar later aan te geven of de wetgever er wel in geslaagd is zijn eigen doelstellingen te bereiken. Maar meer dus om te kijken of we dat recht niet wat efficiënter, beter kunnen vormgeven. Zodat het soepel in werking kan treden, maar duurzaam en geschikt is om langere termijn als hoofdbron van nadere compensatierecht te gelden.
Ja, in je boek geef je uitgebreide beschouwingen ook over de nieuwe titel van over nadeelcompensatie onder de omgevingswet. Dat is natuurlijk een onderwerp wat voor deze podcast ook van bijzonder belang is. Je doet ook aanbevelingen voor verbeteringen van die titel. Misschien kan je in beknopt aangeven wat zijn nou de belangrijkste wijzigingen die de omgevingswet brengt. Want het planschaderecht, dat verdwijnt eigenlijk zoals we dat nu kennen.
Ja, en dan bedoel je echt de wijzigingen die de wetgever sowieso doorvoert. Hè? Niet mijn voorstel of
Ja.
Nou, ik denk een aantal belangrijke wijzigingen. Het omgevingsrecht moet meer afgestemd worden op de fysieke leefomgeving van de burger. En die burger moet ook naar een vroeger stadium en meer actief betrokken worden daarin. Wat onder andere betekent dat het allemaal wat globaler gaat worden, wat meer vergunningvrij. En de wetgever is van mening dat die ruime rijkwijde van titel 4-5, want die biedt in principe een grondslag voor alle schade die rechtmatig wordt veroorzaakt door een publiekrechtelijke uitoefening van een bevoegdheid of taak. Dat daar die ruime rijkwijde van die titel niet op is toegespitst. En daarom wordt in afdeling 15.1 eigenlijk die rijkwijde weer wat beperkt voor de omgevingsrecht. Dus we gaan werken met een limitatieve opsomming van schadeoorzaken, waardoor de schadeproblematiek in stand wordt gehouden. Zelfs iets wordt vergroot, omdat we vanwege die ruimere rijkwijde ook het schademoment door gaan schuiven. Dus waar je nu een vergoeding krijgt of kunt krijgen op het moment dat een bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt dat doorgeschoven naar het moment waarop een omgevingsvergunning wordt verleend. Of bestuur melding geeft van een vergunningvrije activiteit, of die activiteit dat daar feitelijk mee wordt aangevangen. Dat is denk ik een belangrijke wijziging. Qua actieve risicoaanvaarding, dat wordt onder bepaalde voorwaarden een beetje afgeschaft om iets te doen aan die vergroting van de schadeproblematiek.
Kan je heel licht even kort toelichten wat actieve risicoaanvaarding is?
Oh ja, zeker. Dat is eigenlijk een bijzondere vorm van eigen schuld. Of een vorm van eigen schuld. Die gebaseerd is op de gedachte dat wanneer je een onroerende zaak bijvoorbeeld aankoopt of anderszins een investering doet, op het moment dat je kunt voorzien dat de belangen waarin je investeert op een later moment geraakt kunnen worden door een ontwikkeling, een overheidsbesluit of feitelijk handelen. Je dat risico moet verdisconteren in de prijs die je betaalt voor die investering. Dus vaak de prijs die je betaalt van onroerende zaak. En dus niet later schadevergoeding kunt krijgen, omdat je dat risico als het ware actief hebt aanvaard. Dus het gedeelte van het risico dat op dat moment voorzienbaar was, zowel qua ontwikkeling als qua uitvoering van die ontwikkeling, dat blijft in principe daardoor voor eigen rekening van de benadeelde.
Ja, en daar brengt de omgevingswet dus een belangrijke verandering in, hè? Dat houdt ook verband met de schaduwschade?
Schaduwschade, dat ontstaat eigenlijk doordat we werken met een limitatieve lijst van schadeoorzaken die aanleiding kunnen geven tot vergoeding. En om allerlei praktische redenen, maar bijvoorbeeld ook om overcompensatie te voorkomen, zijn in die lijst alleen maar besluiten opgenomen die bindend zijn. En voldoende inzicht geven in de vraag of er nu daadwerkelijk schade wordt ondervonden.
Maar even concreet, hè, want daar gaat de omgevingswet wel wezenlijk afwijken van de WRO, denk ik straks. Door die verschuiving van het schademoment, als het ware. Om het eventjes wat concreet te maken, denk ik ook. Mm-hmm. Volgende voorbeeld. Nu als een bestemmingsplan bij wijze van spreken een windpark mogelijk maakt in de omgeving van een woning, dan kan je op het moment dat het bestemmingsplan vastgesteld is planschade claimen. Straks kan dat niet, want dat kan dan pas op het moment dat een vergunning is verleend voor dat windpark. Misschien komt die vergunning er wel nooit. Dan zit je als eigenaar van die woning wel met het risico dat er ooit een windpark kan komen naast je woning. Dat heeft denk ik heel duidelijk een waardedrukkend effect. Als ik het goed heb begrepen, zeg je op zichzelf dat systeem dat dat kan ik wel onderschrijven, maar stel je wel een aantal oplossingen voor om de nadelen die daardoor ontstaan toch nog een beetje weer weg te nemen.
Ja, Nou, inderdaad. Dus in dit specifieke voorbeeld zou je pas als omwonende een vergoeding kunnen krijgen op het moment dat de vergunning wordt verleend om dat windmolenpark aan te leggen.
Ja.
Nou, dat kan natuurlijk 5 of 10 jaar na vaststelling van de bestemmingsplan zijn, of omgevingsplan. En dat omgevingsplan dat heeft denk ik vanaf het moment dat het wordt vastgesteld en waarschijnlijk al eerder in de voorbereiding daarvan gezorgd dat de woning van die persoon in waarde is gedaald. Omdat niemand graag in de buurt van een windmolenpark wil wonen. Dat noemen we schaduwschade. De schade die je wel leidt, maar door het systeem van de wet niet vergoed kunt krijgen.
En dat de risico's daarop worden dus nu straks groter?
Ja. Ja. Ik stel inderdaad voor om afhankelijk van het type schade dat je leidt, dus oplossingen te treffen. Laten we die schade. Sorry?
Ja, ik wou inderdaad vragen, wat zou dan voor inkomensschade een goede oplossing zijn? Ja. Want dat is denk ik dan de meeste duidelijke schadepost die je dan zou kunnen leiden.
Nou ja, bij inkomensschade zeg ik, laten we dat exclusieve karakter maar achterwege laten. Want ik zie daar een relatief klein risico op over- of ondercompensatie. Omdat inkomsten die je eenmaal hebt misgelopen, je niet meer terug gaat krijgen op het moment dat die vergunning alsnog niet verleend wordt. Dus die inkomsten zijn permanent misgelopen. En nou, als je dat als benadeelde voldoende aannemelijk weet te maken en ook een causaal verband kunt aantonen met de vaststelling van het omgevingsplan dat een windmolenpark mogelijk maakt, zie ik geen reden om die schade niet te vergoeden.
Dus eigenlijk voor inkomensschade stel je voor om het oude systeem te houden van de WRO?
Min of meer wel. Ja. Ja.
Oké. Okay.
Ja. De waardedaling van onroerende zaken moet je denk ik twee situaties onderscheiden. Enerzijds kan het natuurlijk zo zijn dat die ontwikkeling die mogelijk gerealiseerd kan worden zo heftig is dat niemand die woning meer wil hebben. En dan kom je er denk ik niet onderuit om na een zeker verloop van tijd een recht op uitkoop te creëren. Zodat je als burger kunt zeggen, nou, ik zit nu al 5 jaar in de ellende. Ik wil graag weg uit deze woning. Ik krijg hem niet verkocht. Het wordt tijd dat jullie die woning gewoon van mij gaan overnemen. Nou, dat heb ik niet tot in groot detail uitgewerkt, omdat we dan niet meer in het nadelcompensatierecht zitten, maar eerder richting onteigeningsrecht gaan. Mm-hmm. En dat hoort denk ik ook niet thuis in de afdeling 15.1. Maar moet je wel iets mee doen. Waar je wel iets mee kunt doen in het nadelcompensatierecht, dat is schade doordat je die woning alleen nog maar tegen een lager bedrag verkocht krijgt. Dus je verkoopt het nog wel, maar tegen een lagere prijs. Ja, en daarvan zeg ik, laten we daarvoor de tegenwerping van actieve risicoaanvaarding dan sterk in banden leggen. Dat heeft tot gevolg dat je als koper wel ziet, mogelijk komt er windmolenpark er, maar ook weet, als ik in een later stadium een aanvraag om schadevergoeding indien, krijg ik die risicoaanvaarding niet tegengeworpen. En daardoor word je dus niet gedwongen om een lagere koopprijs te bedingen.
Ja, want dan zou, als je dat doordenkt, dan zou je dus op het moment dat een huidige eigenaar zijn huis wil verkopen, die kan dan tegen de toekomstige koper zeggen, taxeer mijn huis maar als ware dat het windpark er nog niet was. Want jij kan straks op het moment dat windpark er wel komt, nog een schadeclaim indienen. En dan kan je tegen die toekomstige eigenaar niet zeggen als overheid, jij wist dat dat windpark er kwam en onder die voorwaarden heb je dat huis gekocht. Dus op die manier, ik snap wat je bedoelt. Oké. Okay.
Ja, precies. Hè. Dus er zit een soort voorkomen is beter dan genezen gedachte achter. En er zit ook wel iets raars aan dat je die risicoaanvaarding überhaupt kunt tegenwerpen in dit soort gevallen. Omdat je als koper de schade niet hebt vergroot. Je leidt precies dezelfde schade als de huidige eigenaar zou leiden. Je hebt alleen die schade verplaatst van die eigenaar naar de koper. Dus de overheid zou eigenlijk de lachende derde zijn. De overheid is eigenlijk de lachende derde als je dat niet doet. Dat lijkt mij eigenlijk een heel zinvolle oplossing om die problematiek zo te bestrijden.
Ja, helder.
Jonathan, het verschuiven van het schademoment, of een pijlmoment eigenlijk van het plan naar de vergunningverlening of naar de melding, mm-hmm. dat heeft ook allerlei gevolgen voor de vergelijking die je moet maken. En welke schade er wordt opgetreden, zich voordoet, en welke schade toerekenbaar is aan de ontwikkeling of eigenlijk aan de vergunningverlening. En uit jouw proefschrift begrijp ik dat het eigenlijk niet zo heel duidelijk is hoe dat die vergelijking nou moet gaan plaatsvinden. als de omgevingswet eenmaal in werking is getreden. Kan je dat kort toelichten?
Ja, klopt. Nee, inderdaad. Nu vergelijken we gewoon bestemmingsplannen met elkaar. Dus je vult het oude plan maximaal op de meest nadelige manier in en het nieuwe ook. En dat laat je zien welke extra mogelijkheden dat nieuwe plan biedt. En dus voor compensatie in aanmerking kunnen komen. Maar op het moment dat je dat schademoment gaat verschuiven naar het moment van vergunningverlening of naar de feitelijke uitvoering van zijn activiteit, dan heeft dat ook gevolgen voor die vergelijking die je gaat maken. Uit de Kamercircuit blijkt wel dat de wetgever meer nadruk wil gaan leggen op de feitelijke situatie. Dus niet zozeer op welke schade zou nu maximaal kunnen ontstaan, maar welke schade ontstaat daadwerkelijk. Het probleem van deze wet is denk ik ook een beetje dat we eerst een consultatieversie hadden met een toelichting daarbij. Toen is er een versie voor advies naar de Raad van State gestuurd. Die had weer een andere toelichting, ook een iets andere inhoud. En vervolgens krijgen we het officiële wetsvoorstel. En de toelichtingen op eigenlijk die drie varianten, die wijken allemaal van elkaar af, zonder dat nu duidelijk wordt waarom. Dus je weet eigenlijk niet goed of wat nu in de eerste toelichting is gezegd over dit soort vergelijkingen nog steeds opgaat, van bepaalde passages zijn er dus uitgehaald. Nou, ik heb bijvoorbeeld de indruk dat we bij schade die directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit zijn omgevingsplan, we wel relatief vast kunnen houden aan de huidige systematiek. Dus twee plannen met elkaar gaan vergelijken. Bij de omgevingsvergunning wordt het al minder duidelijk. Gaan we bijvoorbeeld de vergunde situatie vergelijken met het plan? Of gaan we de vergunde situatie vergelijken met de feitelijke situatie direct voorafgaand aan vergunningverlening? En gaan we dan die vergunning maximaal invullen of kijken wat op grond van die vergunning feitelijk wordt gerealiseerd? En dat zijn natuurlijk belangrijke vragen, omdat die ook bepalend zijn voor de vraag hoeveel schadevergoeding je nu uiteindelijk gaat krijgen. Maar de toelichtende stukken zijn zo onduidelijk dat je daar, ook als je er jaren mee bezig bent, niet helemaal wijs uitkomt. Dus dat was ook inderdaad een van mijn oproepen aan het kabinet of de wetgever. Voordat het hele toekomstige recht in werking gaat treden, zul je daar wel echt meer duidelijkheid moeten verschaffen. Want anders dan schuif je het af op de praktijk en zal uiteindelijk de afdeling weer nieuwe methoden moeten bedenken.
En heeft de wetgever dat ook opgepakt? Of het ministerie, dat je weet? Wordt daar aan gewerkt, aan zo'n verduidelijking?
Zover ik weet, nog niet. Ik hoop uiteraard van harte dat iemand het of gelezen heeft of nu hoort en denkt, dan moeten we misschien toch nog een keer goed naar kijken.
Ja, kunnen we niet concluderen dat de wetgever het op dit moment ook niet zo goed weet?
Ik denk dat je dat überhaupt kunt concluderen uit het feit dat we al 7,5 jaar verder zijn en titel 4-5 nog steeds niet in werking is getreden. Ja. En dat misschien ook wel het grote euvel was, dat je wellicht beter eerst een wat uitgebreidere studie had kunnen doen naar het nadeelcompensatierecht en wat zijn de bijzonderheden van het rechtsgebied en waar blijf je in de toekomst naast een algemene regeling behoefte behouden aan bijzonder recht of decentraal recht. En pas daarna een wetsvoorstel had gemaakt. Ik denk dat er een hele hoop ellende had voorkomen. Want niet weglaat dat de studiegroep die dit wetsontwerp eigenlijk heeft gemaakt, met de informatie die ze destijds tot hun beschikking hadden, denk ik een heel redelijk wetsvoorstel heeft gemaakt. Maar dat is misschien een beetje wat Rutte ook zegt, van we moeten 100% van de beslissingen nemen met 50% van de informatie. Dat gaat hier misschien ook een beetje op. Ik denk dat je eerst een wat uitgebreider onderzoek had moeten doen, zodat je meer overzicht had over het hele rechtsgebied. Om vervolgens op basis daarvan één keer te komen met een wetsvoorstel dat ook niet alle moeilijke en politiek beladen keuzes heeft doorgeschoven naar aanpassingswetgeving. Ja, want als we er realistisch naar kijken, dan hebben we nu een invoeringswet, omgevingswet. Die een hele afdeling over nadeelcompensatie nog even die omgevingswet infietst. Terwijl invoeringswetten of überhaupt aanpassingswetten normaal gesproken bedoeld zijn om nog wat kleine weeffoutjes eruit te halen, maar niet om een hele nieuwe afdeling van begin af aan vorm te geven.
Ja, en dat zien we eigenlijk ook een beetje terug bij de drempel voor het normaal maatschappelijk risico, als ik het goed heb gelezen. Want we krijgen dan voor indirecte schade krijgen we een vaste drempel van 4% in plaats van de variabele drempel die we nu hebben. Maar de onderbouwing daarvan is van die 4% die is ver te zoeken.
Ja, Ja, dat is eigenlijk al een euvel dat helaas iedereen dus aan de drempels in algemene zin. We hebben het gewone nadeelcompensatierecht heel lang een omzetdrempel van 15% gehad. Nou, die is nooit echt gemotiveerd en de afdeling heeft dat tot 2012 altijd vrij terughoudend getoetst. Gezegd, nou, dus niet per definitie onredelijk, dus laten we het maar doen. Nou, toen kreeg je in de WRO een 2% minimumdrempel. En die, als je de kamerstukken die daarbij horen bekijkt, dan zie je dat oorspronkelijk weer begon op 10%. Nou, dat vond men te hoog in de Kamer. Dus zo werd 5%. En uiteindelijk is het 2% geworden, gewoon vanwege politieke haalbaarheid. Ja, en deze drempel van de omgevingswet, die is begonnen op 5%. Aan daarvan werd in literatuur gezegd, dan schaf je misschien wel het hele indirecte planschaderecht af. Na een sumierdebat in de Kamer met de minister is daar dan 4% van gemaakt, bij wijze van amendement. Dus ja, tot op zekere hoogte is denk ik, en dat zegt de afdeling advisering ook, ieder drempelpercentage dat je kiest tot op zekere hoogte arbitreert. Ik denk wel dat voor veel van de drempels die we hebben, eigenlijk gewoon geld dat we ooit ergens op zijn begonnen en dat in de praktijk wel enigszins lijkt te functioneren, dus dat we daar maar aan vasthouden. Maar niet een heel uitgebreide studie aan de grondslag ligt van empirisch onderzoek naar koopprijzen bijvoorbeeld gebaseerd. Wat is nu de gemiddelde de waardedaling van de woning in de algemene zin en hoe wordt die beïnvloed op een bepaald type ontwikkeling en daar een soort wetenschappelijk onderbouwd percentage uit voorrolt wat je dan in de wet opneemt.
Je vindt die vaste drempel van 4%, dat vind je ook best een goed idee, hè? Daar kun je op zichzelf niet tegen.
Ja, ik denk dat een hele hoop planschadeadviseurs er heel erg troevig om zijn. Dat gedeelte van de werkzaamheden komt gewoon te vervallen. Je weet, iedereen die betrokken is bij zo'n schadezaak, die weet nu het is 4% en het kan niet hoger, het kan niet lager. Maar in het geval van waardedaling van een onroerende zaak vind ik het ook best wel los dus van de vraag dat je kunt discussiëren over hoe hoog moet je percentage zijn, geen onredelijke oplossing. Omdat het ook wel iets geks heeft dat je zegt, nou ja, we hebben een normaal maatschappelijk risico en als je nu een ontwikkeling hebt die totaal niet te verwachten viel en qua uitvoering misschien ook wel een beetje abnormaal is, dan gaan we dat drempelpercentage naar beneden verlagen, zoals we nu doen. Terwijl je schade ook nog een keer groter wordt. Dus je wordt eigenlijk, eigenlijk kom je nog sneller boven die drempel uit die je al naar beneden hebt bijgesteld. En andersom merk je dat natuurlijk ook zo. Als je iets hebt dat in de lijn de verwachting lag, nou, dan is je schade ook kleiner. Dus dan kwam je al moeilijker boven die drempel uit. Gelet daarop zou ik het best redelijk vinden om te zeggen, nou, we hebben één normaal maatschappelijk risico. Dat is eenmaal inherent in het leven in een dichtbevolkt land als het onze. En laten we dat 4% noemen. De ontwikkeling zelf bepaalt de omvang van je schade. En dus of je daar bovenuit komt of niet. En dus voor vergoeding in aanmerking komt of niet.
Ja, duidelijk, Jonathan. Hartstikke bedankt voor je toelichting van het proefschrift. Nogmaals een prachtig stuk volledig over het planschade na de compensatierecht. Ik kan het voor iedereen van harte aanraden om het door te nemen. En bedankt voor je tijd om dat nader toe te lichten. We zien je in de toekomst graag terug.
Hartstikke leuk om hier te mogen zijn.
Dankjewel, tot ziens.
Het proefschrift van Jonathan is uitgegeven bij het Instituut voor Bouwrecht als nummer 42 in de serie Bouwrecht Monografieën. En is onder andere verkrijgbaar via de webshop van het Instituut voor Bouwrecht. Marieke, ik heb deze maand ook wel weer een paar uitspraken over natuurbeschermingsrecht voorbij zien komen. En volgens mij is er ook weer een wetsvoorstel in procedure gebracht. Wat kan je ons daarover vertellen?
Er is niet zo heel veel deze maand. Ik begin met de makkelijkste uitspraak. Die van het Net op Zee voor Hollandse Kust. Voor het elektriciteitsnet aan te leggen door Tennet voor het windpark op zee. Die is wat mij betreft alleen relevant om even kort te vermelden. Want deze past wel een beetje in de lijn van de uitspraken die we de vorige keer ook hebben besproken. Waarin je ziet dat er een ecologische onderpassende beoordeling wordt opgesteld. Waarin men zegt de aanlegfase, uiteraard alleen de aanlegfase van het Net op Zee, leidt tot een toename van stikstofdepositie. Maar met ecologische argumenten vinden we die toename te rechtvaardigen. Dat was natuurlijk de vorige uitspraken die we bespraken, gingen daar ook over. Wat je hier, en daarom is de uitspraak in die zin niet zo heel erg inhoudelijk interessant, is wat je hier weer ziet, net als de vorige procedures, is dat de partijen die procederen tegen het inpassingsplan voor het net op zee alleen maar zeggen, iedere toename van stikstofdepositie op een Natura 2000 gebied is te veel. En op basis daarvan zegt de afdeling, nou ja, daarin zien wij geen grond voor het oordeel dat de passende beoordeling onjuist is of onzorgvuldig tot stand is gekomen. En wat je ziet uit de uitspraak over die passende beoordeling is dat eigenlijk gezegd wordt, het gaat om een tijdelijke depositie die zo klein is dat die ecologisch gezien geen effect heeft. En omdat het zo'n klein effect is, is uitgesloten dat er een aantasting plaatsvindt van het Natura 2000 gebied. Daar kan je op zich misschien inhoudelijk best wat van vinden. Als je dat met een tegenrapport in een procedure ter discussie stelt. Maar ja, als je alleen maar zegt, ik vind iedere toename te veel, dan is het natuurlijk ook wel heel eenvoudig voor de afdeling om te zeggen, ik laat deze ecologische beoordeling overeind.
Dus de overheid heeft eigenlijk gezegd, onderbouwd dat er geen ecologische effecten optreden. Maar de wederpartij, of de tegenpartij, heeft eigenlijk niet onderbouwd dat die zich wel voordoen. En dus is de beroepsgrond snel afgedaan.
Ja, ja, klopt.
Duidelijk.
Dus dat is de eerste. Nou, de tweede uitspraak is interessanter, of inhoudelijk interessanter. Die gaat over het voormalig radiocomplex, zendercomplex Radio Kootwijk. Uitspraak van 6 mei van dit jaar van de afdeling. Dat is de tweede keer dat de afdeling moet oordelen over de WNB-vergunningen voor de herontwikkeling van dit radiocomplex. De eerste keer ging het mis omdat even heel simpelweg er 1 natuurvergunning was verleend voor allerlei soorten activiteiten. Een deel nieuwbouw, een deel horeca, nieuwe recreatieve voorzieningen en tegelijkertijd allerlei natuurherstelmaatregelen. Waarbij toen gezegd werd, alles op 1 hoop genomen heeft positieve en negatieve effecten, maar het is allemaal bij elkaar 1 project, dus overal kan het. Nou, daarvan zei de afdeling toen, ja, dat kan niet, want het zijn allemaal zelfstandige activiteiten die je zelfstandig moet beoordelen. Je kan dat best in 1 natuurvergunning doen, maar dan moet je per activiteit, per project beoordelen wat het effect is en je kan het niet allemaal op een hoop gooien. Dat had men heeft men nu wel goed gedaan. Het is nog steeds 1 natuurvergunning, maar je ziet heel duidelijk terugkomen in de uitspraak dat per activiteit beoordeeld is wat de effecten zijn. En de uitspraak is met name relevant omdat er een hele discussie wordt gevoerd over de vraag, hoe moet je de maatregelen die uitgevoerd worden om bepaalde negatieve effecten vanwege de activiteiten weg te nemen, hoe moet je die kwalificeren? Je moet dan bedenken dat maatregelen werden voorzien, zoals het weghalen van gebouwen en verharding, omdat uitbreiding van met name de recreatieve voorzieningen, horeca en cursuslocaties zou kunnen leiden tot een verstoring van leefgebied en voerigeergebied van bepaalde vogelsoorten. En men had gezegd in de passende beoordeling, ja, maar als we nou bepaalde gebouwen wegnemen of bepaalde verharding wegnemen, waar we fietspaden weghalen, als we fietspaden en wandelpaden afsluiten, dan kunnen die vogelsoorten daar weer naartoe. En dan hef je die verstoring op, als het ware. En een andere maatregel die voorzien was, was het plaggen van de bodem. En dat is een veelgebruikte, met name beheermaatregel, om stikstof uit het systeem weg te halen. En over al die 3 soorten maatregelen zegt de afdeling, buigt de afdeling zich om te kijken van, is dat nou een mitigerende maatregel? Dus een maatregel die je, waarvan je het positieve effect meteen kan inzetten ter vermindering of om een negatief effect van een bepaalde activiteit weg te nemen. Dat is zeg maar de beschermingsmaatregel, noemen we die inmiddels. Of is het eigenlijk een beheermaatregel, een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel die je weliswaar in je passende beoordeling mee kan nemen als onderdeel van de beoordeling van de effecten. Maar dan is het een maatregel die alleen maar een positief gevolg kan hebben voor de natuurkwaliteit, voor de staat van instandhouding van het gebied. Dan kun je dus, anders gezegd, als het plaggen een passende maatregel zou zijn of een beheermaatregel en je daarmee 100 mol stikstof uit het systeem zou weghalen, dan zou de natuurkwaliteit er 100 mol op verbeteren. Maar kun je niet tegelijkertijd zeggen, als ik dan vervolgens meer verkeer naar deze locatie toelaat, wat ook weer leidt tot 100 mol stikstof, ja, dan heb ik per saldo een gelijkblijvende stikstofbalans. Dat kan niet. Als het een beschermingsmaatregel zou zijn, zou je dus kunnen zeggen, mijn uitbreiding van van de recreatieve voorzieningen op het terrein leidt weliswaar tot een toename van stikstof. Maar diezelfde toename neem ik tegelijkertijd weg door het plaggen van de bodem. En per saldo kom ik dan op nul uit. Daarvoor is dus van belang om te weten, is het een mitigerende maatregel of een beheermaatregel? En wat de afdeling zegt, is bij alle maatregelen. Bij de mitigerende maatregel is van belang dat als je die zou willen benutten in een passende beoordeling, dan moeten ze in de regel zijn uitgevoerd op het moment dat je de passende beoordeling uitvoert. En met name geldt die verplichting voor maatregelen die waarbij het positieve effect afhankelijk is van de reactie van het ecosysteem. Zoals het plaggen van de bodem, dat doe je om stikstof uit het systeem te halen, waardoor een bepaald habitattype weer beter gaat groeien. Dan moet je ook, dat plaggen op zichzelf leidt er nog niet toe dat dat habitattype terugkomt. Het weghalen van verharding om te zorgen dat dat het leefgebied wordt van vogels, dat doe je om te zorgen dat als die verharding weg is, het fietspad weg is, dat die vogel naar dat locatie gaat waar voorheen het fietspad was.
Dus pas als je zeker weet dat die habitat weer groeit of dat die vogels er weer zijn, dan kan je het meenemen in je beoordeling.
Ja, dat zie je hier heel duidelijk terugkomen. En hetzelfde ook, zegt de afdeling tenslotte, over het afsluiten van fietspaden en van voetpaden. Ook dat doe je alleen maar om het leefgebied van vogels weer te voorkomen, om verstoring die je veroorzaakt door toename van recreatieve verkeersbewegingen om die weg te nemen. Ook daarvoor, daarvoor is het afsluiten van die fietspaden niet genoeg. Maar je moet zeker weten dat die vogels dan ook daar naartoe gaan en dat er geen verstoring meer is. Dus je ziet hier heel duidelijk een hele strenge toets van de afdeling van wanneer kan je nou een maatregel als mitigerende maatregel inzetten.
Ja, en bij de vergunningverlening is eigenlijk al op die positieve effecten vooruitgelopen.
Ja.
En dat had dus niet gemogen. Dus de vergunning gaat weer onderuit.
De vergunning gaat weer onderuit, dat klopt. Voor deze paar activiteiten die deze vergunning nog weer omvat. Dat klopt, ja. Dus we moeten het nog een keer over. Je zag overigens dat in de uitspraak zie je terugkomen dat, ik zei al eerder, er is één vergunning over verleend, die is eerder vernietigd. Je ziet terugkomen dat in het proces tot aan vernietiging van die vorige vergunning een aantal activiteiten al was uitgevoerd. Dat zal hier ook het geval zijn. Dus het zal vergunningverlening voor de volgende ronde wellicht weer makkelijker maken.
Ja, en ik zei, er wordt vooruitgelopen op de positieve effecten. Dat is op zich natuurlijk niet verboden, als je maar de zekerheid hebt dat die effecten ook zich zullen voordoen.
Ja, maar die zekerheid heb je niet als het afhankelijk is van het ecologisch systeem.
Precies, ja.
Nou, en dan als laatste onderwerp, kort nog eventjes de internetconsultatie die eind deze week of deze week beschikbaar is gekomen. Het gaat over de wet stikstofreductie en natuurverbetering. Vorige keer besprak ik al de brief van 24 april van de minister van LNV, waarin aangekondigd werd dat er een groot aantal maatregelen zou worden getroffen om het natuurherstel en de kwaliteitsherstel van Natura 2000 gebieden te bereiken, met daarin ook als onderdeel het streven naar een streefwaarde in 2030... waarmee 50% van de habitattypen in 50% van de Natura 2000 gebieden uiteindelijk in een gunstige staat van instandhouding zou moeten komen. Nou, ter uitvoering eigenlijk van die brief is nu de wet stikstofreductie en natuurverbetering ter consultatie voorgelegd. Dat voorstel hinkt niet op twee gedachten, maar omvat eigenlijk twee wetsvoorstellen. Een wijziging van de wet natuurbescherming en een toekomstige wijziging van de omgevingswet. Want alles wat we nu proberen te incorporeren in de wet natuurbescherming moet natuurlijk straks ook in de omgevingswet terechtkomen. Dus je ziet, het systeem is natuurlijk anders, omdat de omgevingswet gaat uit van een omgevingswaarde en een programma binnen de context van wat die wet tot nu toe al regelt. In de wet natuurbescherming is het systeem gekomen. Eigenlijk, het is een beetje de variant, ik noem het maar de pas light. Het is een programma waarmee gestreefd gaat worden naar het halen van die streefwaarden in 2030. Waarbij in het besluit natuurbescherming heel duidelijk wordt vastgelegd. In 2030 moeten we deze streefwaarden halen. Het verschil met het vorige pas is dat dit programma focust zich alleen maar op natuurherstel en verlaging van stikstofdepositie. Dus niet de tweede component daaraan vast, ook toestemming voor vergunningverlening. Dat maakt het veel minder kwetsbaar. Het lastigste blijft, en dat zei ik de vorige keer ook al, is... Ja, het is een programma, er wordt gestreefd naar die waarde. Als blijkt op enig moment uit monitoring dat je die waarde in 2030 niet gaat halen, dan moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Maar wat bij mij overblijft is, wie zorgt er nou voor en hoe kan je nou met z'n allen zorgen dat het programma ook echt uitgevoerd gaat worden? Want het programma zelf is niet appellabel. Op zich is dat, denk ik, gelet op het karakter van het programma ook wel logisch. Maar dat maakt natuurlijk dat het tot 2030 nog maar de vraag is wat hiervan terecht gaat komen.
Ja, en kan je voorbeelden geven van maatregelen die worden uitgevoerd?
Ja, nou nee, want dat moet nog worden uitgewerkt. Wat men nu voorstelt is eigenlijk de kapstok van het programma. En uiteindelijk wat de maatregelen precies zijn, dat moet nog worden uitgezocht. En daarvoor is onder andere ook nog nodig dat de uitgangssituatie van alle Natura 2000 gebieden in beeld wordt gebracht. Dat wordt gekeken, waar komt de stikstofbelasting van dat gebied vandaan? Wat kunnen we doen, brongericht of gebiedsgericht? Dus voordat we daar zijn, de vaststelling van het pas heeft volgens mij iets van 6 jaar geduurd. We hebben nu 10 jaar om die streefwaarde te halen. Maar in die 10 jaar moet ook het programma worden vastgesteld. Dus dat is ook een beetje de vraag. Hoe snel komt het programma er en hoe snel gaat men aan de slag?
Dat heeft nog wel wat voet in de aarde. Wie gaat dat programma maken?
De minister van LNV moet het vaststellen.
Ja, dus dat gebeurt op rijksniveau.
Ja. We kunnen deze podcast natuurlijk niet afsluiten zonder nog even te noemen dat... De minister van Binnenlandse Zaken heeft voorgesteld om de omgevingswet per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Een uitstel van in ieder geval 1 jaar. Na de zomer zal er het Kamerdebat gevoerd worden over deze datum en zal blijken of het inderdaad deze datum wordt of een later moment.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht met dank aan Marieke Kajan en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.